Gaan we even staan. Kom, gaan we even staan. We zijn nog jong. We zijn jong. En we hebben nog een eeuwig leven. In de eerste dienst, ik had het niet gepland. En soms ervaar je gewoon dat, nou, gelukkig vaker, ervaar je dat God dingen aan het doen is, aan het bewegen is. En ik had, weet je, ons thema van deze Pasen is Yes, He Lives. En dat is niet gewoon een leuk paasthema. Het is niet zo van, oh, Pasen komt eraan. Goh, welke zin hebben we nu weer die anders is dan alle voorgaande jaren? Wat paas een beetje gevoel, wat zeg ik nou, paasgevoeltje geeft of zo. Van, oh. Paaserig, ja, kom, laten we lekker een paaserig zinnetje verzinnen. Dit is een realiteit. Dit is zo echt. Dat dit... Deze drie woorden kunnen je leven veranderen. Deze drie woorden zullen je leven veranderen. Op het moment als jij in wat voor situatie je ook zit, of je twijfel hebt, of je ziekte kent, of je pijn hebt, of je teleurstelling hebt, of je iets aangedaan bent, of je hebt iemand iets aangedaan, deze drie woorden richten al je focus op waar het op gaat, op Jezus. En ik beloof je, dat op het moment wanneer jij het niet meer ziet zitten, wanneer je twijfelt aan Gods woord, wanneer je twijfelt aan Gods liefde, wanneer je twijfelt aan zijn acceptatie in je leven, wanneer je twijfelt in zijn, over zijn kracht in jouw leven, want we kennen dat allemaal, we zitten niet allemaal op een continue high. Toch? Onze realiteit van ons leven kent dieptepunten. En kent twijfels en kent pijn. Maar als jij op die momenten het moed hebt, het geloof hebt, om met alles wat in je is te zeggen, yes, he lives. Dan verandert er iets in de geestelijke wereld, dan verandert er iets in je leven. Dus wij gaan zo, met z'n allen, als ik tot drie tel, gaan we als één stem zeggen, yes, he lives. Weet je, de hemel weet het al en de hel is er doodsbang voor. En het is tijd dat wij allebei laten weten dat wij weten dat Jezus leeft. Dat wij weten dat hij echt is. Dat we weten dat hij leeft vandaag. Dat hij altijd zal leven. En dat hij bij ons is. En dat hij met ons is. Voordat ik ga preken, ik tel zo tot drie. En dan zeggen we met z'n allen zo hard als je kan, dat de helder wakker van wordt. Yes, he lives. Akkoord? Akkoord. Je hebt allemaal ja gezegd. Ik ga controleren. 1, 2, 3. Yes, he lives. Halleluja. Voel je nou wat veranderen? Yes, en dit is voor jou. Neem dit mee, ga lekker zitten. Maar ik beloof je, als je twijfelt, als je pijn hebt, als je iets tegenkomt, dan zijn dit de woorden. Het is geen mantra, het is geloof. En daar hebben we het vandaag over. We hebben vandaag een fantastische paaspreek die aansluit op vrijdagavond. Wie was de vrijdagavond bij Goede Vrijdag? Iedereen had Goede Vrijdag, maar wie was in de dienst? Wie heeft meegekregen, het krachtige woord dat Annemiek sprak? Als je het niet hebt gedaan, dat is niet erg. Het staat gewoon online. Je kan hem terugkijken. Je kan hem terugluisteren. Wat Annemiek vertelde was dat Jezus, die was in Capernaum en die ging richting Jeruzalem. Omdat hij wist wat hem te wachten stond. Omdat hij wist wat zijn doel op aarde was. Hij kende het plan van God. En hij kende ook de details van het plan van God. En hij moest wandelen, want toen hadden ze nog geen bussen. Of helikopters, of treinen, of auto's. Hij moest wandelen. Of op een ezeltje. Maar hij moest van Capernaum naar Jeruzalem. Hoeveel kilometer was het ook weer? Even checken of jullie het nog weten. 180 kilometer. Je hebt goed opgelet, glorie. 180 kilometer moest hij afleggen van Capernaum naar Jeruzalem. 180 kilometer met de wetenschap wat hem te wachten stond. Ik word gemarteld. Ik word gepijnigd. Ik word kapotgeslagen. Ik word gekruisigd. Ik word bespot, ik word verlaten door al mijn vrienden, mijn familie. Iedereen laat me in de steek, behalve God. En ik hang alleen aan het kruis, met de zonde schuld van ieder persoon die leeft en zal leven op mijn schouders. En er staat in de Bijbel dat hij dat deed met de vreugde die voor hem lag. Jezus wist van focus. Jezus wist dat hij niet gefocust moest zijn op zijn omstandigheden, maar op het plan van God. Because in the end gaat God winnen. Ik ga hier doorheen. En hij zei ook in de tuin, net als wij mensen, oh Heer, als het enigszins mogelijk is, kan het ook anders. Als het enigszins mogelijk is, kan het ook anders. Maar uiteindelijk gaat het gewoon gebeuren zoals u het wilt. Dat is een krachtig gebed die ik ook gun voor jouw leven. Heer, kan het ook anders. Goed gebed hoor. Maar als het niet anders kan, gebeurt het dan zoals u het wilt. Zodat u wil geschieden. Want Jezus wist dat door zijn dood, wij gered zouden worden. En dat had hij voor ogen. Dus hij wist waar hij naartoe ging. Maar in zijn bediening van 3 jaar, 3,5 jaar, sprak hij regelmatig ook over zijn lijdensweg. Legde hij uit aan zijn discipelen van, dit gaat er gebeuren jongens. Ik ga dood. Ik zal verlaten worden. Ik zal gepijnigd worden. Net als in de Bijbel stond. Want er waren ongeveer 30 profetieën in het Oude Testament. Want zij hadden het Nieuwe Testament nog niet. Die hebben wij. Die hadden zij niet. Maar in het Oude Testament stonden al 30 profetieën over het lijden en het sterven van Christus. Maar er stond ook altijd bij. En Jezus benadrukte dat altijd. En ik zal doodgaan. Maar ik zal weer opstaan. De Messias zal sterven. Maar hij zal weer opstaan. De tempel wordt afgebroken, maar in 3 dagen zal de tempel herbouwd worden. Jezus wist ook dat hij op zou staan en dat hij de dood zou overwinnen. Hij wist dat hij door het kruis het dodenrijk in zou gaan. Dat was nodig. Het was nodig niet alleen voor jou en voor mij om de zonde van ons weg te nemen als offerlam voor ons leven. Maar het was ook nodig voor de mensen die voor hem waren gestorven, zodat hij ze kon gaan ophalen met hetzelfde offer. En dat hij dus het dodenrijk inliep waar die mensen zaten. En er staat er ergens in 1 Petrus dat er een fanfare, een soort uittocht uit de dodenrijk kwam. Met Jezus voorop. En achter hem aan alle mensen die zeiden, yes, dit is Jezus. Dit is de Zoon van God. Dit is de Lam die alle zonden wegneemt. Deze is in mijn plaats gestorven. Ik vertrouw hem en ik loop met hem mee. Man, wat moet dat een beeld zijn geweest. Als we straks in de hemel zien we dat misschien weer terug. Misschien is het een soort reel die we dan krijgen te zien. Moet je eens opletten wat er toen gebeurde. Dat was vet. En hij nam ze mee. Hij wist dat hij zou sterven, maar hij wist ook dat hij op zou staan. Maar ook iedereen had het kunnen weten. De Joden hadden het kunnen weten, want het was al vertold, het was al verteld, het was al geprofeteerd. Hij zou weer opstaan. De discipelen hadden het kunnen weten, dat hij weer op zou staan, want hij had het ze verteld. Maar omstandigheden, kennen we dat niet allemaal? Omstandigheden zijn ons zo zwaar, dat we dat niet durven geloven. Dat we zo overweldigd zijn, zo overmand zijn door wat er gebeurt, dat we niet meer onze focus op de waarheid van Jezus kunnen focussen en zeggen, hé, dit is verrot. Dit doet zeer. Maar over 3 dagen. Maar over 3 dagen. Maar over een tijd. Over een while. En dat sprak Annemiek over. Is dat Jezus met ons meeloopt op zo'n moment. En op geen moment in de steek laat. En al gaan we door een dal van diepe duisternis. Ik ben bij je. Amen. En dat kan omdat hij op is gestaan. Because he lives. En weet je, zelfs zijn opstanding is niet te ontkennen. Er zijn zelfs seculieren, dus niet-gelovigen. En zelfs ongelovigen, dus iemand die is niet gelovig, die weet niet dat hij niet gelooft. Maar iemand die atheïst is, die gelooft dat hij niet gelooft. Snap je dat? Soms heb je daar trouwens meer geloof voor nodig dan gewoon te geloven. Maar die is echt heel bewust niet in God aan het geloven. En ze beiden die erkennen dat Jezus bestaan heeft, omdat er zoveel bewijzen zijn. En ze erkennen dat Jezus gestorven is aan het kruis door handen van de Romeinen. Ook daar is onbetwistbaar, is dat een goed woord? Onbetwistbaar? Bewijs voor, dan is het nieuw woord. Er is dus bewijs voor, dat twijfelen ze niet aan. En zelfs dat hij uit de dood is opgestaan, zelfs daar is gewoon seculier bewijs voor. Dus mensen die niet in de Bijbel geloven, niet de Bijbel erkennen als autoriteit, daar is bewijs voor dat hij opgestaan is. Dat hij opgestaan is. Halleluja. Nou, je bent in ieder geval wakker. Jezus is opgestaan. Daar is bewijs voor. Maar wij vieren vandaag geen historische gebeurtenis alleen. Want dat zou je kunnen ontkennen, of niet kunnen ontkennen. Oké, het is gebeurd. En het is in onze cultuur en we vieren Pasen. En we, nou ja, gaan een keer naar de kerk, want het is Pasen. En Pasen is wel mooi, maar Kerst, Pasen, Kerst. Dat zijn altijd wel mooie dingen. Wij vieren hier geen historische gebeurtenis. Wij vieren een realiteit die vandaag, nu, op dit moment, kracht geeft in jouw leven. Wij vieren niet een waarheid die wetenschappers durven te bevestigen. Dat we zeggen, oh gelukkig, als zij zeggen dat het gebeurd is, is het gebeurd. Nee, wij weten het, omdat het realiteit is in onze ziel, in onze geest, op dit moment. Wij weten in ons leven dat er dingen zijn gebeurd die wij niet kunnen verklaren. We weten dat er een kracht is die zoveel sterker is dan wij kunnen bidden of beseffen. We beseffen dat er een plan is op ons leven die wij zelf niet begrijpen, maar we zien Gods hand in alles. En al dit komt door deze gebeurtenis, door de opstanding van Jezus Christus. Want het is niet alleen een historische gebeurtenis. Dit is de turning point in geschiedenis. Na dit moment was alles anders. Na dit moment is alles anders. En de opstanding is zo belangrijk. Ook voor jou. En ik bid voor jou dat jij dit niet ziet als een gewoon een culturele gebeurtenis waarin we lekker eten en veel chocola eten. Mag ook. Halleluja. Maar dat het een realiteit is die jouw leven verandert elke dag opnieuw. En dat het niet één keer per jaar is dat we dit vieren, maar dat we eigenlijk elke ochtend opstaan met de drie woorden: Yes, He lives. En ik weet dat wat er ook gaat komen vandaag, wat er ook gaat gebeuren vandaag, ik heb een autoriteit, ik heb een waarheid, ik heb een rotsvast geloof dat Hij leeft en dat Hij daarom in mij leeft. Dat is de opstanding. Dat is elke dag de waarheid voor jou ter beschikking. Dat is de basis van je geloof. En niet dat je gelooft dat het gebeurd is, want dat geloofden die atheïsten ook. Maar dat je gelooft wat het betekent. Dus je kan die gebeurtenis erkennen en zeggen, nou ja, ik kan het eigenlijk niet ontkennen, dus ik geloof wel dat het gebeurd is. En dan nog kun je missen wat daar gebeurd is en missen wat Jezus voor jou gedaan heeft vandaag. Dat heet religie. Dan snap je het en begrijp je het, maar dan heb je het niet geloofd. Ik wil met jullie Bijbeltekst lezen uit 1 Korinthe. 1 Korinthe 15. Sorry hoor, voor de gesnotter. 1 Korinthe 15, vers 12 tot 20. En dit is Paulus, die schrijft naar de Korinthe. Dat is een groep gelovigen in een stad, de Korinthe. En in de Joodse eigenlijk geloof was er een soort van strijd over wat er wel en niet waar is. Ken je dat een beetje ook in de christelijke geloof tegenwoordig? Wel of niet 31 artikelen of 30 artikelen, of wat we vinden dit, wat vinden dat. Maar er was een soort splitsing tussen Joden die geloofden dat de doden zouden opstaan en Joden die dat niet geloofden. Dus ze geloofden dat de Messias zou komen, met hem de doden zouden opstaan. Dus het opwekken van de doden was een heel cruciaal geloofsissue. Of je dat wel of niet geloofde. En Paulus schrijft dus dit aan de Korinthe. Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? Dus sommigen daar zeiden, ah, dat gebeurt toch niet. Maar dan zegt Paulus, maar wanneer Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opstaan, hoe kun je dat dan zeggen? Want vers 13, als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof is zinloos. Pittige taal. Vers 15. Dan blijkt dat wij als getuigen van God, en dat zijn wij allemaal, over hem hebben gelogen, omdat wij verklaard hebben dat hij Christus heeft opgewekt. Want als er geen doden worden opgewekt, dan kan hij dat niet hebben gedaan. Wanneer de doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt. Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos. En bent u nog een gevangen van uw zonde. Als je dit niet gelooft, ben je dus nog gevangene van je zonde. en worden de doden die Christus toebehoren niet gered. En dan deze merkwaardige zin. Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Als je alleen gelooft dat Jezus uit de dood is opgewekt om jouw leven nu goed te maken, ben je beklagenswaardig. Rian en ik kennen het woord niet. Wij zijn daar te jong voor. Vooral Rian. Dus we hebben de dictionary erbij gepakt en we hebben gekeken wat beklagenswaardig betekent. En er stond één mooi woord bij die we alle twee heel leuk vonden. Stumperig. Als jij gelooft dat Jezus alleen is opgestaan voor jouw leven nu, ben je stumperig. Dan ben je zielig. Dan heb je het niet volledig begrepen. Dan ben je zielig. Dan heb je het cadeautje niet uitgepakt. Dan ben je blij geweest met de verpakking. Maar er binnenin zit eeuwig leven. Oh, mooie tekst. Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn we de klagenswaardigste mensen die er zijn. Vers 20. Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt als de eerste van de gestorvenen. Paulus zegt tegen ze, als je het niet gelooft, dan heb je een probleem. But he lives. Hij is werkelijk opgestaan. En het is belangrijk dat je het gelooft, zodat er substantie komt in jouw leven, zodat je geloof ergens op gebaseerd is en het gaat leven in je en niet gewoon een religieuze handeling is. Maar je gelooft dat hij leeft en dat hij uit de dood is opgestaan. Want als Jezus dat niet had gedaan, als Jezus niet uit de dood was opgestaan, dan was hij gewoon een goede leraar geweest. Of een profeet. Of een gewone wondermaker. Maar Jezus bewees door uit de dood op te staan cruciale dingen die wij geloven vandaag de dag. Jezus' opstanding bewees dit. Hij bewees dat hij was wie hij zei dat hij was. De opstanding van Jezus bewees dat hij was wie hij zei dat hij was. Hij zei, ik ben de Zoon van God. Ik heb de autoriteit over leven en dood. Niemand neemt mijn leven af. Ik leg hem af. Als ik zou willen, zal ik 12 legioen engelen, dat is ongeveer 72.000 engelen, zou ik kunnen roepen en die zouden dit allemaal kunnen stopzetten. Maar ik doe het niet. Ik ben de Zoon van God. En ik heb eeuwig leven. En door dat te bewijzen, gaf hij kracht aan wie hij was. Er is een moment waarin Jezus met zijn discipelen in Filippus Caesarea loopt. Ik heb het al eens eerder over gesproken. Boven een rots waar mensen geloofden dat het de poorten van de hel waren. Daar offerden mensen hun kinderen. Omdat ze geloofden dat daar de poorten van de hel waren. Jezus staat bij zijn discipelen op die rots en die zegt, wie zeggen de mensen dat ik ben? En de discipelen zeggen, oh, sommigen zeggen Elia en andere profeten en allemaal hele belangrijke mensen en een goed man. En dan zegt Jezus, maar wie zeg jij dat ik ben? Wie zeggen jullie dat ik ben? En dan zegt Petrus met de grootste mond. Die zegt gelijk, oh, u bent Jezus. U bent de Christus. U bent de Zoon van de levende God. En dan zegt Jezus, oh, geweldig dat je die openbaring hebt ontvangen. En op die openbaring ga ik mijn kerk bouwen. Ga ik de waarheid bouwen die de wereld gaat redden. En de poorten van de hel zullen haar niet kunnen overweldigen. En ik geef jullie daarmee ook de sleutels en de autoriteit om in dit nieuw leven te spreken en te binden en te ontbinden. En macht om levens te veranderen. Allemaal omdat je gelooft wie hij zegt dat hij was. En dat bewees hij door middel van zijn opstanding. Bewees hij dat aan jou. Dat hij zegt, of dat hij is wie hij zegt dat hij is. In Romeinen 1 vers 1 tot 4 staat dit. En ik lees het even uit het boek. Er staat van Paulus. Een dienaar van Christus Jezus. Hij heeft mij uitgekozen om zijn apostel te zijn. En overal het goede nieuws bekend te maken. Namelijk. Dat God nu heeft gedaan. Wat hij lang geleden door zijn profeten in de boeken al had beloofd. Het gaat over Gods Zoon. Jezus Christus, onze Heer, menselijk gezien stamt hij van David af, doordat hij terugkwam uit de dood. heeft de Heilige Geest met kracht bewezen dat Hij de Zoon van God is. De opstanding bewijst aan jou dat Jezus werkelijk de Zoon van God is. En Hij vraagt aan jou, wie zeg jij dat ik ben? En in die proclamatie zit eeuwig leven. Er zit kracht voor nu. Er zit openbaring voor nu. Er zit leven voor nu. Er zit wonderen voor nu. Er zit openbaring voor nu. Er zit richting voor nu. Er zit bekering voor nu. In die woorden. Yes, He lives. En die waarheid is zo krachtig dat Jezus zegt de poorten van de hel. En die zijn ook krachtig. Maar hij zegt, de poorten van de hel kunnen jou niet overweldigen. Als je je leven bouwt op dat ene fundament. U bent Jezus, de Zoon van de levende God. U leeft. Wat er ook gebeurt, wat er ook op je afgeworpen wordt. En we kennen dat, we weten dat. We kennen verdriet, we kennen pijn, we kennen twijfels, we kennen ellende. We weten dat dat het leven is. En nog is er een fundament, een rots, waarop gebouwd wordt. En die rots is de kerk. Daarom is het goed dat je hier bent. Amen. Om te horen dat Hij leeft. Jezus bewees met zijn opstanding dat Hij was wie Hij zei dat Hij was. En daarmee bewees Jezus dat Hij kon doen wat Hij zei dat Hij kon doen. Hij bewees met zijn opstanding dat Hij was wie Hij zei dat Hij was. En daarmee dat Hij kon doen wat Hij zei dat Hij kon doen. Want Jezus heeft een paar behoorlijke, ferme uitspraken gedaan. Jezus heeft gezegd, ik ben in staat om zonde te vergeven. Dat is een krasse uitspraak. Het waren de religieuze mensen van die tijd die zeiden ook, dat kun je niet zomaar zeggen. Daar kun je voor gestenigd worden. Dat hebben ze ook geprobeerd om te stenigen, omdat hij dat zei. En toen bracht ze iemand voor hem. En die persoon was verlamd. Hij kwam uit het dak. En hij werd voor Jezus neergelegd. En Jezus wist wat zij dachten. En toen zei hij tegen ze, wat is makkelijker voor jullie? Dat ik tegen hem zeg, sta op en loop? Of dat ik tegen hem zeg, je zonden zijn je vergeven? En Jezus zei, om te bewijzen dat ik de Zoon van God ben, doe ik beide. Hij zei tegen hem, sta op en loop. En hij zei, je zonden zijn je vergeven. Door je geloof. Jezus is wie hij zegt dat hij is. En Jezus kan wat hij zegt dat hij kan. Hij kan zeggen, sta op en loop. En hij kan ook zeggen, je zonden zijn je vergeven. Omdat hij is de Zoon van God. En de dood kon hem niet weerhouden. Er is geen macht die tegen hem opstond. Er is geen macht die groter is dan Jezus. Geen ziektemacht, geen helmacht, geen depressie, geen twijfels, geen ellende. Ook niet wat je aangedaan is. Niks is sterker dan Jezus. En Jezus zegt, ik heb de macht om daartegen te spreken. Sta op en loop. En daarmee zei hij ook, ik geef die macht ook aan jou. En jij hebt de macht in Jezus om te zeggen, sta op en loop. En om te zeggen, je zonden zijn je vergeven. Besef je dat? Je hoeft alleen maar te zeggen, yes, he lives. Jezus bewees daarmee dat hij kon doen wat hij zei dat hij kon. Zijn kruis bewees dat hij voor ons hield en voor ons wilde sterven. Zijn opstanding bewees dat hij ons ook werkelijk kon redden. Hij zei, als ik dood ben en ik ga in jouw plaats en ik sta op, dan neem ik jouw zonde met mij mee. En hiermee bewees hij dat het ook werkelijk kon. Twijfel niet langer aan de redding van Jezus Christus. Twijfel niet langer of het voor jou gold. Twijfel niet langer of het voldoende was. Jezus' offer was voldoende, is voldoende en zal dat altijd blijven. En jij hoeft alleen maar te zeggen, yes, he lives. Als laatste, Jezus bewees met zijn opstanding dat hij was wie hij zei dat hij was. Hij bewees dat hij kon doen wat hij zei dat hij kon doen. En hij bewees daarmee als enige dat hij nu leeft. En dat hij nooit meer zal sterven. Want Jezus, er waren meer mensen in de Bijbel die uit de dood opstond. Toch? Lazarus, leeft hij nog? Nee. Er waren anderen uit de dood opgewekt. De jongen van Nain, leeft hij nog? Nee. Al ons leven komt een eind. Behalve die van Jezus. Omdat de dood niet heeft kunnen grijpen. En leeft hij nu op dit moment. En als hij op dit moment leeft, dan is hij waarheid. Dan is hij nu beschikbaar hier voor jou, vandaag, hoe je ook zit, waar je ook zit, waar je ook aan denkt. Hij leeft en hij is hier. Hij is nog steeds levend en hij is nog steeds bereid en hij is nog steeds in staat om te zijn wie hij zegt dat hij is en te doen wat hij zegt dat hij kan doen. En hij is hier voor jou. Als je het niet gelooft, luister dan naar de woorden van Paulus. In Romeinen 8, vers 11 zegt Paulus dit. Want als de geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent levend maken door zijn geest die in u leeft. Dus hier staan twee dingen op. Hij gaat je opwekken. En dat doet hij nu op het moment als jij zijn geest ontvangt. Op het moment als jij je leven keert naar Christus en zegt, u bent mijn offer. U leeft en u leeft voor mij. Dan komt de geest in je en dan leef je voor eeuwig. Ook al ga je dood. Want dan zul je eeuwig leven met hem. En dit is wat Jezus wilde bereiken. Wat Jezus nog steeds wil bereiken in jouw leven. Is dat het niet een historische gebeurtenis is. Maar een levende kracht op dit moment. Op ieder moment die jou in verbinding brengt met God. Waar je ook bent. Hoe je ook bent. Wie je ook bent. En dat zijn opstanding een realiteit is die jouw leven bepaalt. En die dus leven geeft. Het is een sleutel. Tot een overwinnend leven. Ongeacht omstandigheden. Een leven vol kracht. Jezus zei zelf in Johannes. Ik wil vragen of je wil gaan staan nu we gaan afsluiten. Jezus zei in Johannes 5, 11 vers 25 zei hij dit tegen zijn discipelen. Maar Jezus zei. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Ook wanneer hij sterft. En in ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. En dit vind ik de belangrijkste zin. Geloof je dat? Geloof je dat? Geloof je dat hij leeft? Geloof je dat hij op dit moment leeft? Geloof je dat hij alles gedaan heeft, zodat jij in hem zal leven en met hem een leven in overvloed zal hebben? Is het een kracht die in jouw leven beweegt, die jouw keuzes doet maken, die je doet belijden, dingen die misschien niet normaal zijn, omdat je de wereld niet volgt, maar omdat je Jezus gelooft? Dan zeggen wij soms gekke dingen. Dan zeggen we in onze ziekte, maar God gaat die glorie door ontvangen. Dan zeggen we in onze eenzaamheid, maar hij is altijd bij ons. Dan zeggen we in onze pijn, hij is onze trooster. Hij laat ons nooit alleen. En er komt een dag dat ik met hem eeuwig zal leven. Ik wil vragen of je hoofd wil buigen of je ogen wil sluiten, omdat je die kans wil geven op dit moment, als jij zegt, oh, dit hoor ik voor het eerst. Ik heb nog nooit gehoord dat Jezus zijn leven voor mij gaf. Ik heb altijd gehoord dat ik een goed leven moet leiden en hopelijk de liefde van God zal verdienen. Dat zal je nooit lukken, zal ik je nu vertellen. Niemand van ons lukt dat. Er was maar één die dat lukte en dat was Jezus. Die had een perfect leven. En die zei, omdat jij dat niet kan, ga ik mijn leven geven voor jou. En het enige wat jij hoeft te doen, is te geloven dat ik gestorven ben. Geloven dat ik gestorven ben in jouw plaats. Dat ik jouw straf heb opgenomen. Dat ik jouw schuld op mij heb genomen. Dat ik jouw schaamte op mij heb genomen. Dat ik aan het kruis ben gegaan in jouw plaats. Maar dat ik na 3 dagen uit de dood ben teruggekomen. En dat jij in mij leeft. Als je dat nog nooit gezegd hebt, wil ik je die kans op dit moment geven. Om je leven te herstellen met Jezus. Om je leven te herstellen met God. En zijn offer over jouw leven te ontvangen. Zodat hij tegen jou kan zeggen, zowel sta op en loop. Maar ook je zonden zijn je vergeven. Want dat heb je nodig. Dat hebben we allemaal nodig. Nou, als je dat wil, ik tel zo tot 3 en dan steek je gewoon je hand op. Dan zeg je, ja, ik wil Jezus volgen. Ik wil hem als offer in mijn leven accepteren. Voor mijn leven accepteren. Als je dat wil, steek gewoon je hand op. Ik tel tot 3. 1, God houdt van je. 2, hij heeft een plan met je leven. 3, als je Jezus wil vervolgen, steek gewoon je hand op. Jezus, u bent mijn offer. Halleluja. Yes, yes. Yes. En in de naam van Jezus, door zijn offer mag ik tegen jullie zeggen, je zonden zijn je vergeven. Er staat niks meer tussen jou en God in. Jij mag vrij naar God toegaan en zeggen, Vader, hier ben ik, help mij. Want dezelfde kracht die Jezus uit de dood terugbrengt, leeft ook in mij. Ik heb u nodig. En zo bid ik over ieder van jullie, dat de geest die Jezus uit de dood terugbracht, die hier is, die in jou leeft, je overtuigt op dit moment van zijn liefde, van zijn kracht en van zijn levenskracht in jou. En het enige wat jij hoeft te zeggen is, yes, he lives. Zullen we dat doen? Tel ik weer tot 3. En dan maken we de hel weer wakker. En dan gaan we zingen. Amen. 1, 2, 3. Yes, he lives!